wel.
OVT. Een programma over de onvoltooid verleden tijd.
Het was de grootste menselijke ramp uit de geschiedenis, de Spaanse griep. Het kostte 50 tot 100 miljoen mensen het leven tussen 1918 en 1920. Wetenschapsjournalist Laura Spinney schreef bij het 100-jarig bestaan van de ziekte het boek, in het Nederlands, De Spaanse griep, hoe de pandemie van 1918 de wereld veranderde. Wetenschapshistorica gespecialiseerd in de moderne geschiedenis van de geneeskunde, Floor Haalboom, die las het boek voor ons en is ook te gast. Hartelijk welkom, Floor. Het boek heet in het Engels Pale Rider. In de Nederlandse vertaling heet het Spaanse griep. Om even daarmee te beginnen, wat eigenlijk gek is, want zij heeft dus een heel hoofdstuk gewijd aan het gegeven dat de Spaanse griep eigenlijk helemaal niet Spaans heet.
Ja, dus dat is ironisch te noemen dat de Nederlandse uitgever er blijkbaar voor gekozen heeft om toch deze titel te kiezen, De Spaanse griep. Terwijl Spinney erg haar best doet om te laten zien dat dat dus eigenlijk een hele onterechte naam is.
Hoe komt dat dan, de Spaanse griep? Laten we daar maar meteen mee beginnen.
Waar komt dat vandaan? Nou, in de Eerste Wereldoorlog waren de Fransen, de Britten en de Amerikanen wilden niet erkennen dat deze ziekte een probleem was. Omdat dat het moreel zou aantasten, maar ook omdat het een slechte indruk zou maken op de vijand.
En in het laatste jaar van de oorlog was het wel degelijk een probleem?
In het laatste jaar van de oorlog was dit een heel groot probleem aan het front. En ze verzwegen eigenlijk die ziekte. In Spanje, een neutraal land in de Eerste Wereldoorlog, werd er wel geschreven over de ziekte. De Spaanse koning leed er bijvoorbeeld aan. Dus de regering had er ook last van. En op die manier, de Britten, de Fransen en de Amerikanen hebben dat gebruikt om te zeggen, dit is een Spaanse ziekte. En zo ging dus die ziekte ook heel snel heten. In Nederland bijvoorbeeld werd er ook al in die tijd, in 1918, werd er over de Spaanse griep of de Spaanse ziekte geschreven.
Nou is in Nederland natuurlijk heel populair, geloof ik, hè, om alles wat slecht is ook Spaans te noemen. Spaans benauwd.
Dat heeft er wellicht nog iets mee te maken. Ja.
De ziekte heeft allerlei andere namen. Want het is het gaat in golven in hele korte tijd de hele wereldoorlog over. En wat zij zegt is, overal wordt de mogelijk schuldige, die krijgt de naam van dat is de naamgever van de ziekte.
Ja, zoals de Britten, de Fransen, de Amerikanen, de Spanjaarden de schuld geven. Zo geven ze bijvoorbeeld in Senegal de Brazilianen de schuld. Dus daar heet het de Braziliaanse griep. In Brazilië heet het alweer de Duitse griep. In Spanje, in Madrid, heet het de Napolitaanse soldaat. Dus Italië. In Denemarken wordt het een ziekte uit het zuiden genoemd. In Polen een bolsjewistische ziekte. En in Japan, dat is een hele grappige, noemen ze het de sumo-griep. Omdat ze blijkbaar denken dat de sumo-worstelaars de schuld van hebben. Dus dit is iets wat je heel vaak ziet bij infectieziekten met name. Hè, dus een soort gevaar wat opeens opkomt. Dat de schuld daarvan gelegd wordt bij de anderen. Een voorbeeld uit de 19e eeuw is de cholera, die ook uit Azië zou komen, uit het oosten. Cholera Asiatica versus de cholera Nostra, onze cholera. Dus die verschillen. Syfilis werd bijvoorbeeld de schuld gelegd bij prostituees in de 19e eeuw. Dus heel, heel erg dat soort schuldkwesties. Een recenter voorbeeld is gay-related immune deficiency. Homo-gerelateerde immuundeficiëntie, de oude naam. Eerste naam van AIDS.
Hoe ingrijpend was die Spaanse griep nou eigenlijk? Wat valt daarover te zeggen? Hoe erg was het en hoe ingrijpend?
Ja, als je kijkt naar het aantal doden, hè, waar Michael al iets over zei, dat is natuurlijk enorm. Het aantal mensen wat dood is gegaan aan deze griep is gigantisch geweest. Hoewel, dat moet ik erbij zeggen, we weten dus heel weinig precies hoeveel mensen dat nou geweest zijn.
De 50 en de 100 miljoen is inderdaad,
dat is nogal een schatting. Ja, nee. 50 en 100 miljoen. We weten niet precies hoeveel. Maar we weten in ieder geval wel dat het qua dodenaantal echt een hele grote pandemie is geweest. Spinney koppelt eigenlijk daaraan dat deze pandemie ook nog eens de hele wereld veranderd heeft. Hè? Dat is de ondertitel van haar boek, hoe de pandemie van 1918 de wereld veranderde. Nou, daar kan je denk ik wel wat kanttekeningen bij zetten in hoeverre dat nou daadwerkelijk altijd zo is.
Maar voor je die kanttekeningen zet, laten we eerst even de schrijfster volgen en dat je even uitlegt wat nou eigenlijk haar redenatie is en bewijs dat deze ziekte de wereld, het aanzien van de wereld veranderde. Leg dat even uit.
Ja, dus wat ze doet is dat ze allerlei ontwikkelingen in deze periode koppelt aan deze pandemie. Dus ze zegt bijvoorbeeld de loop van de Eerste Wereldoorlog is beïnvloed door de pandemie. Het pleit is eerder beslecht. De oorlog is eerder afgelopen door de pandemie. Ze zegt zelfs, misschien is de loop van de Tweede Wereldoorlog wel beïnvloed door de pandemie, omdat de Amerikaanse president ten tijde van de onderhandelingen in Versailles ziek was en dus een minder grote rol wellicht gespeeld heeft dan die anders zou hebben. En als dat gebeurd was, waren de gevolgen voor Duitsland wellicht minder hevig geweest. En dat had er dus wellicht voor gezorgd dat de Tweede Wereldoorlog op een heel andere manier gegaan was of niet was.
Nou, is dat misschien wel heel waarschijnlijk dat die Eerste Wereldoorlog anders verlopen was zonder de Spaanse griep.
Nou, wat is dan de redenatie eigenlijk?
De redenatie is dat die pandemie dus enorme impact heeft gehad op het front.
Want alle soldaten ziek.
Alle soldaten ziek. En ook er zijn wetenschappers die betogen dat er een verschil is geweest in hoe het ene kamp en het andere kamp daardoor beïnvloed werden. Dus dat het kamp van de centrale mogendheden meer last had ervan. En dus daardoor ook
verzwakte.
En daardoor ook eerder moest opgeven. En dit soort dingen. Maar ze maakt nog veel meer claims. Ze zegt
dat India bijvoorbeeld daar door de Spaanse griep eerder naar onafhankelijkheid is gekomen.
Precies, ook als je naar de wereldwijde context kijkt, zegt ze India, onafhankelijkheidsstrijd is sterk beïnvloed hierdoor. In Zuid-Afrika is zijn apartheidsontwikkelingen.
Maar wat is dan de ik klinkt heel fijn allemaal, maar wat is dan de logica dat de apartheid in Zuid-Afrika dichterbij komt door de Spaanse griep? Wat is dan haar argument? Wat is
nou,
de
daar gebruikt ze eigenlijk weer dat idee van wie heeft de schuld en wie is de schuld van zo'n pandemie. En dan wordt er heel vaak dus in een samenleving gekeken naar, nou, welke groepen in de samenleving daar een rol in spelen. En zij koppelt daar dus aan, de Spaanse griep heeft dit soort ontwikkelingen versterkt. Dus het verschil maken, het wijzen naar de ander en het ondergeschikt maken van die ander.
Dus in Zuid-Afrika een extra als je zegt van het komt door de zwarte bevolking, want die leven in zulke dusdanig slechte omstandigheden. Het kan alleen maar door hun komen. Als je die als schuldige aanwijst, is dat een extra bevestiging voor dat die apartheid misschien het oplosbare systeem is.
Ja, zij ziet een soort causaal verband tussen die pandemie en alle betekenissen die daarin worden gelegd en dan de apartheid.
Want zij zegt ook, dus op allerlei plekken is het een bevestiging of een stimulans voor racisme.
Ja.
Het klinkt allemaal erg grappig, of misschien niet grappig, maar wat vind jij ervan? Je hebt het gelezen. Vind je het waarschijnlijk?
Nou, ik vind dit soort grote claims, hè, van de onafhankelijkheidsstrijd in India is daardoor. Ik vind dat wat te grote claims. Ik denk wel dat het klopt dat dit soort ontwikkelingen natuurlijk. Het wordt. Zo'n pandemie spiegelt dit soort ontwikkelingen. Dus het klopt heel erg dat dit soort sociale ongelijkheidskwesties geprojecteerd worden op zo'n pandemie. En voor een deel trouwens ook daadwerkelijk aanwezig zijn. Hè? Want het is ook zo dat mensen die armer zijn vaker last hebben van iets als zo'n pandemie. En dat was zeker bij de Spaanse griep ook het geval. En dus mensen in arme omstandigheden, slechte hygiënische omstandigheden, weinig slechte voeding, armoede, die hebben gewoon meer last van zo'n pandemie. Ja. En daar wordt dan aangekoppeld dat ze dus ook een schuldrol hebben. Dat klopt. Maar om nou te zeggen, de pandemie veroorzaakt die ongelijkheid, dat vind ik dan weer wat.
Het is oorzaak en gevolg een beetje door elkaar halen wellicht.
Ja, nou in ieder geval is het gewoon heel lastig om die oorzakenrelatie zo sterk te leggen.
Dan vind ik het dat is misschien een kanttekening die je kan plaatsen bij het boek. Wat ik wel heel mooi vind van het boek is hoe ze beschrijft wat de impact is van die griep wereldwijd. Want wij denken, ach ja, griep. Hè? Maar wat er gebeurt in Brazilië, Iran, China, de hele wereld over.
Ja, en dat, ik denk dat dat ook een van de grote verdiensten is van dat boek. Dat zij heel duidelijk de bedoeling heeft om te zeggen, we gaan het nou eens een keer niet hebben over het Westen, maar we gaan het hebben over de rest van de wereld en wat deze pandemie daar gedaan heeft. En het, als je kijkt naar de doden, vallen de meeste doden dus ook niet in het Westen. En dat heeft alles te maken met ongelijk, wereldwijde ongelijkheid. Dus armoede bijvoorbeeld.
Ja, want bij ons is de Spaanse griep vaak een soort voetnoot bij de Eerste Wereldoorlog. En dat probeert ze in alle opzichten te ontkrachten eigenlijk. Hoe wonderbaarlijk het is dat dat überhaupt kan gebeuren.
Ja. Dat wordt in de literatuur wordt dat heel vaak gezegd. Van de Spaanse griep is vergeten. En we moeten daar weer meer aandacht aan gaan besteden. Dat doet zij heel duidelijk ook. Voetnoot bij de Eerste Wereldoorlog. Zij betoogt dus eigenlijk van, het is onterecht dat we die Eerste Wereldoorlog zoveel aandacht geven. Dat is eigenlijk ook vooral een Europese oorlog geweest. Als je kijkt naar waar er vooral gevochten werd en waar de doden vielen. Dit is dus een wereldwijd probleem geweest, die pandemie. En heeft veel meer doden veroorzaakt. Dus we moeten daar meer aandacht aan besteden.
En dan gaat het nog een stap verder. Want dan zegt ze, de Spaanse griep is een hele grote pandemie. Maar er zijn er veel meer geweest in de geschiedenis. En dan moeten we heel ver terug in de tijd. En elke keer is zo'n pandemie een aanzet tot een hele grote verandering wereldwijd. En zelfs klimatologisch. Hè. Ze gaat heel ver in haar veronderstellingen, die ze weer overneemt van andere wetenschappers.
Ja. Ja, ze gebruikt paleoclimatologisch onderzoek. Paleoclimatologen hebben die betoogd dat er bijvoorbeeld, doordat er een pandemie uitbreekt, dit gaat overigens over pandemieën in het algemeen, hè, dus niet alleen maar griep. Maar doordat er een pandemie uitbreekt, komen er minder mensen. Daardoor is er minder landbouw, dus groeien er meer bossen. Dus koelt eigenlijk de wereld af. En dat heeft bijvoorbeeld, zeggen deze wetenschappers, is een verklaring voor de kleine ijstijd.
Want dat is dat komt nadat er wereldwijd zoveel mensen dood zijn gegaan aan de pest of de griep of whatever.
Dit wordt al gekoppeld aan de plaag van Justinianus, de builenpest in de 6e eeuw. Dus dit soort grote, eigenlijk lange termijn verbanden, die worden getrokken. En het is natuurlijk heel interessant dat historici zijn geneigd om heel erg zich te richten op mensen. Wat gebeurt er bij mensen? Wat dit soort onderzoek laat zien is dat mensen natuurlijk zich leven in een veel groter ecologisch systeem, waar iets als een virus, maar ook hoe die virussen zich bewegen tussen allerlei verschillende diersoorten, heeft allemaal invloed op de loop van de geschiedenis.
Ja. En dat is wat dit boek ook belangrijk maakt, vind je, in zekere zin.
Ja, zij laat dat op een mooie manier zien, dat zo'n ziekte, waar mensen relatief weinig actief in handelen, in de zin van, het is dat virus wat mensen doodt, hoewel menselijk handelen ook heel, heel erg veel mee te maken heeft. Maar dat speelt ook een hele grote rol in de loop van de geschiedenis.
Ja, het is een soort geschiedenis op heel groot macroniveau, maar tegelijkertijd ook af en toe op heel klein microniveau.
Ja.
Wat gebeurt er in een heel klein dorpje als die griep inderdaad verpletterend snel eroverheen walst?
Ja, want het is niet alleen een biologisch fenomeen, zo'n ziekte, maar ook een maatschappelijk fenomeen. Ook samenlevingen gaan daar betekenis aan hechten, gaan erop reageren. En dat heeft dus alles ook met maatschappelijke aspecten te maken.
Dus een boek de moeite waard om te lezen?
Zeker.
Ja, de Spaanse griep in het Nederlands, hoe de pandemie van 1918 de wereld veranderde, van Laura Spinney. Floor Haalboom, heel dankjewel. Heel hartelijk dank voor je toelichting.